Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Het keyword, word, een beetje moeilijk, word, was genade. En daar voeg ik er dan maar één aan toe, bevrijding. Hè? Maar daar gaat het vanmorgen over. En we hebben gisteren ook, als het goed is, een beetje meegekregen dat het Nederland goed gaat en dat we bevrijd zijn. We gaan het vanmorgen hebben over de vraag of wij ons wel bevrijd voelen. Nou, is voelen is natuurlijk best een lastig iets, want dat is maar een gevoel. En dat verdwijnt net zo goed als dat morgen gaat regenen. Hopelijk niet overigens, maar ik voel dat het morgen gaat regenen. Hè? Dat weet ik ook niet. En we gaan het doen vanuit een psalm die geschreven is heel lang geleden door David. Psalm 144 gaan we zo meteen lezen. Maar voor we dat doen wil ik u vragen om met mij mee te bidden voor de opening van Gods woord. Ja, Heer, want we hebben dat woord van u al prachtig mooi bezongen in vele liederen. Waar steeds het woord genade in naar voren kwam. Die onverdiende gunst die wij zomaar ontvangen. Heer, zo hebben wij vanaf 1945 ook mogen ervaren wat het betekent bevrijd te zijn van een bepaald juk. Heer, en het is ons verlangen en onze hoop voor een ieder, Heer, ook die hier vanmorgen aanwezig is, dat we die persoonlijke bevrijding ook hebben mogen meemaken. Heer, niet alleen van het juk van de Duitsers dan, maar ook door u, Heer Jezus Christus. Dat we mogen ervaren door uw woord en geest geleid te worden iedere dag van ons leven. En daarvoor hebben we uw woord nodig, daarvoor hebben we uw geest nodig, daarvoor wilt u ook in ons hart komen wonen. En we danken u, Heer, dat u uw woord gegeven hebt, wat we nu gaan openen ook. Wilt u het zegenen, in Jezus' naam. Amen. Psalm 144. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Bij mij staat er boven gebed om overwinning. Psalm van David. Gelooft, zei de Heere, mijn rots, die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren, mijn goede tierenheid en mijn burg, mijn veilige vesting en mijn, ja, mijn bevrijder, mijn schild tot wie ik de toevlucht heb genomen, die mijn volk aan mij onderwerpt. Heere, wat is de mens dat u hem kent, de sterveling dat u aan hem denkt? De mens lijkt op een zucht, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Buig uw hemel, Heere, en daal neer. Raak de bergen aan, zodat ze roken. Slinger uw bliksem en verspreid hen. Schiet uw pijlen af en breng hen in verwarring. Steek uw handen uit van omhoog. Bevrijd mij. En ontruk mij aan de grote wateren, uit de hand van vreemdelingen. Want hun mond spreekt valse dingen, hun rechterhand is een hand vol bedrog. O God, ik zal een nieuw lied voor u zingen, met de luit en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor u zingen. U bent het die koningen de overwinning geeft, die zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt. Bevrijd mij en red mij van de hand van vreemdelingen, van wie de mond valse dingen spreekt, van wie de rechterhand een rechterhand vol bedrog is. Dan zullen onze zonen als planten zijn, hoog opgegroeid in hun jeugd, onze dochters als hoekstenen, uitgesneden naar het ontwerp van een paleis. Dan zijn onze schuren vol en leveren zij de ene voorraad naar de andere. Dan werpen onze kudden bij duizenden, ja met tienduizenden nemen zij toe in onze velden. Dan zijn onze runderen zwaar beladen en dan wordt er geen inval of uitval gedaan en er is geen gejammer op onze pleinen. Wel zalig het volk dat het zo vergaat, wel zalig het volk waarvan de Heere zijn God is. Waarvan de Heere zijn God is. Zo moet ik het lezen. Goed. Nou, ik zei het al, we hebben het gisteren weer gevierd. We kwamen net onderweg langs een plaats, Boerden of... Nou, daar ergens stonden al grote tenten met allerlei muziekpodia. Je hebt het misschien op tv gisteren ook wel gezien. We hebben dat op vele wijzen mogen vieren gisteren, dat we verlost zijn van het juk van het Duitse leger. En we herdachten nog een dag daarvoor, 4 mei, miljoenen slachtoffers van onder andere de Holocaust. En wat een vreselijke verhalen ieder jaar weer. En op de tv buitelt de ene documentaire over de andere heen. Dietje en ik die keken, ik geloof vrijdagavond ook, nog even naar een klein stukje van een film. Schindler's List, ik weet niet of u het ook gezien hebt. Nou ja, daar hoef ik er niks meer bij te vertellen, denk ik. Gelukkig onze jeugd, dat is wel een positief puntje, wordt gelukkig tegenwoordig op school ook weer behoorlijk herinnerd aan ons verleden. En ik weet van vele scholen ook wel dat er weer excursies worden georganiseerd naar die vreselijke vernietigingskampen. Zodat ze goed beseffen hoe kostbaar het is in een vrij land te wonen zonder bezetter. En in deze psalm, als u goed opgelet hebt, onze broeder vroeg het net ook al goed op te letten bij de liederen, van hoeveel keer het woord genade misschien voorbij is gekomen, weet ik niet. Maar weet u hoeveel keer het woord bevrijding in deze psalm voorbij gekomen is net? Hebt u bijgeteld?
Maar best wel veel niet
geteld. Nou, 4 keer. Ik zal u helpen. Nou, 4 keer is het expliciet gegaan over bevrijding. En het gaat over de versen 2, 7, 10 en 11 en komen ze straks wel weer tegen. Wat in deze psalm voor ons als broeders en zusters denk ik enorm van belang is, maar ja, iedere psalm hoor, maar dat we opnieuw weer gaan beseffen wat we hebben gekregen van de Heere God. Dat we beseffen dat we zijn ingeënt op die edele olijf. En dat we heel nauw verbonden zijn door onze Heer Jezus, die een Jood was, dat weten we. En dat het volk Israël onze steun zo nodig heeft, elke dag van ons leven. En deze psalm is een zogenaamde koningspsalm, waarin David God vraagt om de overwinning te schenken aan zijn nageslacht. Nou, wij weten inmiddels dat uit datzelfde nageslacht van David de koning der koningen is voortgekomen, heel letterlijk hier op aard, onze Heer Jezus Christus. En die kan ik gerust de grootste bevrijder aller tijden noemen. Hè? En u weet misschien, heb ik het ook wel eens verteld hier, dat ik mag werken al een tijdje, al een jaar of 3, 4 inmiddels, dacht ik, voor de stichting Nachamu Nachamu Ami. Nachamu Nachamu Ami, zeg ik even heel snel, zodat u weet dat het Jesaja 40 vers 1 is. En wat dat betekent, dat weet u natuurlijk ook wel. Troost, troost mijn volk. Hè? Nou, ik werk daar en daarom ook is mijn drive, zou je kunnen zeggen, alweer een Engels woord, ook alweer groter om te gaan vragen aan u om ernstig te bidden voor het volk Israël, voor het Joodse volk. Want als ze volgende week het 70-jarig bestaan vieren, nou, dan kunnen we er van tevoren al wel weer van uitgaan dat er een hoop onlusten zullen zijn. Dat er een hoop onrust zal zijn en dat er weer slachtoffers zullen vallen. En dat er weer een hoop onvrede is. En hoe vredig het er gisteren uitzag bij de wielerronde, heb je misschien ook wel gevolgd in Israël. De ronde van Italië begint in, juist, Jeruzalem. En vandaag fietsen ze van, ik dacht even uit mijn hoofd, bij Sheva naar Eilat. Dus mocht je zich vervelen vanmiddag, doe me even 5 minuten aan, we gaan weer lekker naar buiten. Hè? Maar het is in Israël aan de gang op dit moment. En dan zou je zeggen, wat een vredig land, wat een prachtige landschap. Nou, dat is ook zo. Ik dacht, ik hoorde net dat er iemand uit Israël terugkwam, broeder Henk Groen misschien dan? Ja. Nou ja, in ieder geval, die heeft het alweer mee mogen maken. Nou, u weet en ik weet dat het Joodse volk bevrijd is uit de slavernij van Egypte. En na vele eeuwen, in 1948, ik doe even een klein stukje geschiedenis, na die vreselijke Holocaust is teruggekeerd naar het beloofde land. En vorige week hadden we bij ons op kantoor hadden we ontmoeting met Lea Farkas van Stichting Ezra. Ik weet niet of dat hier bij iemand bekend is, mevrouw Lea Farkas, Joodse mevrouw van Stichting Yad Ezra. Nee? Ja. We kregen even van Lea weer een update, want ze woont in Jeruzalem. Even een update van de situatie in Jeruzalem, nog voor, moet ik zeggen, de vreselijke drama met de studenten daar in de woestijn, hè, die verdronken zijn. Er zijn 10 jonge mensen zijn verdronken in de woestijn, notabene. Ja, hoe kan dat nou? Nou, dan moet je maar eens in de woestijn gaan lopen daar in Israël. Als het ineens heel hard gaat regenen, dan regent het wel zo hard dat het in de wadi's, daar beneden, heel gevaarlijk kan worden. En het ergste was nog eigenlijk dat ze ervoor gewaarschuwd waren aan alle kanten om daar niet naartoe te gaan die dag. En van de 40 jongelui zijn er dus 10 omgekomen. 9 meisjes en een jongen. Vreselijk. En diezelfde dag overigens kon je bootje varen in de straten van Jeruzalem. Want ook daar was het noodweer. En we zagen beelden van de tram die door het water ploegde als het ware. Maar het is heel apart om dat te zien. Maar wat mij opnieuw weer trof in het betoog van deze Joodse vrouw, Leah Farkas, was het totale gebrek, zo wil ik het noemen, aan bevrijding voor haar persoonlijke leven. Het is een orthodox Joodse vrouw. En ze heeft een behoorlijke hekel aan Messias beleidende Joden. Want naar haar idee, en dat is ook zo, ja, die leven een bevrijd leven. En dat ziet ze. En zelf zijn ze gebonden aan, ik geloof als ik mij uit mijn hoofd, iets van 601 regels waar ze aan moeten voldoen. En een heel mooi typisch voorbeeld daarvan gaf ze mij ter plekke even te zien. Toen ze dus een kopje thee had en uit dat kopje thee even een slokje nam. En dat slokje dat werd voorafgegaan door een heel gebed. En toen wilden ze de zaal doen geloven dat ze dat altijd deed, maar daar wou ik helemaal niks van. Maar dat was even voor de bühne. Maar ik bedoel, zij leiden een bepaald leven. En ik doe nu een beetje, misschien klinkt het haast negatief, maar zo bedoel ik het uiteraard niet. Hè? Dat is een schat van een vrouw. Maar zij denken dat ze daar God mee tekort doen als ze dat gebed niet uitspreken. Dat is heel erg jammer. Want dat vraagt God niet van ons. God vraagt van ons natuurlijk om te bidden, uiteraard. Maar niet voor ieder slokje thee. Echt niet. Ze vertelde trouwens ook van iets wat ik eigenlijk niet wist. Hebt u enig idee wat de grootste overwinning van het Joodse volk op Hitler is geweest? Wat de grootste overwinning op Hitler is geweest? Hebt u enig idee?
Land Israël.
Dat ze niet uitgemoord allemaal zijn?
Eigenlijk op totaal, ja. Ja. Toekomst. Hitler heeft hun de toekomst niet kunnen ontroven. Dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. Voor de oorlog waren er 18 miljoen Joden. Inmiddels zijn er wereldwijd weer 16 miljoen Joden. Dus het Joodse volk is niet uitgeroeid. Gelukkig niet. En ik moet er ook bij zeggen dat mevrouw Farkas leeft op zich wel heel sterk. We hebben net nog gezongen, Maranatha, je Heer Jezus komt. Nou, dat zal zij nooit zo zeggen, maar wel een hele sterke Messias-verwachting. Dat is wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar wat we vanmorgen ook voor onszelf misschien willen beantwoorden, is de vraag van, in hoeverre wij, ik zei het al, zijn wij nou zelf bevrijd? Dat kunnen we soms als broeders en zusters gebonden zijn aan dingen uit ons oude leven bijvoorbeeld, waar we maar heel moeilijk van los kunnen komen. Het is een gigantische, onrustige tijd waarin we leven. En als gemeente van Jezus Christus, denk ik, maar ook persoonlijk, worden we voortdurend het doelwit van allerlei zaken die onze aandacht vragen. Bedoeld en onbedoeld. En je bent misschien ook wel eens op de hoogte gebracht, ik werd het laatst wel namelijk, door een bezorgde broeder of zuster die u een berichtje stuurde over de zogenaamde vergadering van Satan met zijn trawanten, die erop uit is om ons maar zo druk mogelijk te maken. Hè? En dat kan door allerlei dingen zijn hoor. Maar waarbij dan wij soms vergeten waar het werkelijk om zou moeten gaan in ons leven. Namelijk voluit een bevrijd leven leiden. En dat we daarbij ook niet, of ja eigenlijk wel, in de gaten hebben dat we op moeten houden om elkaar onderling te bevechten. Ik las gisteren nog een prachtig stukje daarover in het IBB. Even kijken, ik heb hem hier tussen zitten. IBB is de Internationale Bijbelbond, trouwens. Waarbij het uit Romeinen 14 ging over verdragen en niet oordelen. Ik zal een heel klein stukje voorlezen. Er zijn zoveel inzichten en standpunten waarmee christenen elkaar beoordelen, aanvallen, bestrijden en zelfs veroordelen. Daar zijn we heel goed in. Of het nu gaat over, daar komt hij hoor, de geest. De Heilige Geest, denkt u daar allemaal hetzelfde over hier? Ik hoop van wel. Feestdagen, ik hoop het. Voedsel, doop, avondmaal, opname, wederkomst, Gods Koninkrijk, ziekte, genezing, Israël. Nou, we vinden altijd wel een stok, staat hier, om de ander mee te slaan. De wereld begrijpt er niks van. Die ziet ons en die denkt, ja, het is de zoveelste denominatie, wat zullen ze daarover hebben? En toch is de verdeeldheid groot. En we weten weer, dat drijft ons weg van Christus. Alles wat dat betreft in discussie komt, dat drijft ons weg van Christus. Satan lacht bij dit alles in zijn vuistje. En ja, het is natuurlijk iets wat waarschuwend klinkt. En dat is het ook en het moet ook zo zijn. Maar waarbij we dus altijd maar weer moeten uitkijken dat we elkaar niet oordelen en veroordelen. Goed, we gaan terug naar de psalm. Psalm 144 gaan we eens kijken naar de situatie van David na zijn troonsbestijging. En dat gaan we een beetje vergelijken met de situatie waarin wij ons bevinden. En ik zal het trachten te doen door het in vieren te knippen. We hadden het ook over 4 keer bevrijding. 4 mei is daar ook nog eens een keer een datum bij. Maar dit gaat over 4 delen. Ik ga proberen vers 1 tot en met 4 samen te vatten in, want dat beschrijft eigenlijk Gods goedheid. Ik lees het direct nog wel even voor. Vers 5 tot 8 gaat het om gebed om hulp. 9 tot 11 blij zijn vanwege hulp en bevrijding, de overwinning. En het laatste stukje is vers 12 tot 15, gebed om voorspoed. De eerste 4 versen. Gelooft zij de Heere, mijn rots, die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren, mijn goede tierenheid en mijn burcht. Mijn veilige vesting en mijn bevrijder, mijn schild, dat wie ik de toevlucht heb genomen, die mijn volk aan mij onderwerpt. Heere, wat is de mens dat u hem kent, de sterveling dat u aan hem denkt? De mens lijkt op een zucht, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Wij zeggen wel eens, als we het hebben over rechten, dat er ook plichten aan zitten. Nou, dat geldt voor David natuurlijk ook. David moest leren om zijn afhankelijkheid naar God toe te erkennen, maar daarna moest hij ook leren om zijn verplichtingen na te komen. Maar dat geldt voor ons ook. En vooral ook om gehoorzaam te zijn aan de regels die God heeft gesteld, maar ook weer onderling hier in deze gemeente. Is het heel simpel, er zijn regels. En als je je daar maar aan houdt, en niet heel krampachtig uiteraard, maar als je je daar maar aan houdt, dan is iedereen aardig tevreden. Maar wat moet het onze hemelse Vader tegelijk een verdriet doen, dacht ik, van het feit dat vele van zijn kinderen afvallig zijn geworden en hem niet meer willen of kunnen gehoorzamen. Ik zie dat dagelijks om me heen en in verhalen van oudere broeders en zusters klinkt ook heel vaak het verdriet door van hun kinderen. Die het evangelie wel gehoord hebben, maar het niet meer gehoorzamen. En dat is een groot verdriet wat onze hemelse Vader nog veel meer verdriet doet, denk ik. Maar waar dus eigenlijk niet meer voor geldt wat hier zo mooi staat in de tweede vers van deze psalm. Mijn goede tierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn bevrijder, zegt David hier. En als je dat niet meer ziet, voor wie God dus niet meer die vaste burcht is en niet meer die bevrijder is, maar waarbij vaak, heel vaak zie ik dat ook om me heen, het eigen ik alleen maar voorop staat. En dat is zo'n enorm gevaar wat sinds de jaren 70 denk ik een beetje doorgedruppeld is. De autonomiteit eigenlijk van de mens. Dat is in de jaren 70 ontstaan in de Nederlandse cultuur en de Nederlandse maatschappij. En je ziet het autonoom zijn van de mens. Als de mens het alleen voor het zeggen wil hebben en God niet meer nodig heeft, waar dat toe leidt. En het is soms zo dat ik denk van, Heer, wie gaat dat doorbreken? Maar er is er maar één uiteraard, weten wij hier wel denk ik met z'n allen wie dat kan. Dat is onze bevrijder. En dat is nou net hetgene wat ik mijn kinderen zo gun en uw kinderen gun, uiteraard, en heel de buurt hier. En we zouden zo graag zeggen van jongens, kom erbij, als bevrijde mensen. Maar het is zo dat ze steeds minder van God schijnen, dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij, nodig te hebben. En ze hebben ook uiteraard, dat staat hier ook, dat schild nodig. Want die pijlen, hè, van die vergadering van de Satan, denk daar maar eens eventjes aan. Die pijlen worden ook op onze kinderen afgevuurd en op onze familieleden, op onze buren afgevuurd. En als je dan niet dat schild ter hand neemt, bij ons in de keuken hangt nog steeds de tekst uit Efeze 6. Die moeten we eigenlijk iedere morgen weer lezen, dat we ons herinneren van, we hebben dat nodig. Elke dag opnieuw hebben we uw bescherming nodig. Hè? Dat hele pakket moeten we aantrekken. En het is ook zo dat ik wel eens denk van, zouden ze wel doorhebben, zouden ze het nog wel in de gaten hebben dat God zo goed is. God is namelijk de oorsprong van alle goedheid die in u en in mij woont. God is daar de oorsprong van. Maar heel vaak, ook voor onszelf geldt dat hoor, door gebondenheid aan dingen van, of van in deze wereld, ja, dat het niet zo zichtbaar wordt, hè, dat die bevrijder de overhand heeft. En je kunt het een beetje vergelijken met een verduisteringsgordijn. Als je dat naar beneden laat, dan verdwijnt het licht. Dan wordt het donker. En zodra dat opgetrokken wordt, zodra dat verduisteringsgordijn er opgetrokken wordt, dan ontstaat er licht. Dan is er licht. En als broers en zusters van elkaar weten we heel erg goed dat het Jezus is geweest, hè, de bevrijder, die dat verduisteringsgordijn in ons leven heeft opgetrokken. En daar lees ik trouwens ook nog een heel prachtig, ik zal het even voorlezen, tekst van Paulus aan de Thessalonicenzen. Als u mee wil lezen, 1 Thessalonicenzen 5, het vijfde vers, en anders zoekt u het thuis maar op. Daar staat in vers 5, u bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Maar daarbij mogen we die vraag best wel stellen dus, van hoe kan het dan toch zo zijn dat er soms dingen in ons leven erop lijken alsof we nog gebonden zijn aan het oude leven van ons. Maar als je dat tegen het licht houdt, dat verduisteringsgordijn, maar ik moet even denken, we hebben laatst bij ons thuis, hebben we van die dingen, die nieuwe dingen gehaald, en dan vloept dat ding ineens weer omhoog, weet je wel, kent u die ellende? Nou, dat gebeurt bij ons dus nog, mijn vrouw heeft het nu aardig door, goed moet, ik nog niet. Vanmorgen ging die weer, of gisteren was. Maar in ieder geval, dan heb je wel ineens weer dat licht nodig. En dat hebben we van elkaar nodig. Denk het maar als je straks naar huis gaat en dan dat verduisteringsgordijn. David had daar ook een beetje last van trouwens. David die vertrok op een gegeven moment, natuurlijk nadat hij voor de zoveelste keer door Saul was bedreigd, vertrok hij naar een bepaald plekje in de woestijn, de Judese woestijn, heel bekend voor mensen die wel eens in Israël zijn geweest, Engedi. De Engedi. Nou, in die Judea woestijn aan de westelijke oever van de Dode Zee, daar staat David, en u kent het verhaal, en Saul die kwam langs, en Saul moest naar de wc, zo zal ik het maar even zeggen, en Saul die moest daar iets doen, en toen kon hij hem doden, hè? Had hij kunnen doen. Maar het was Gods goedheid in David die hem ervan weerhield. En daardoor kon God David later gebruiken om in wezen die overwinning, waar we het zo meteen over gaan hebben, te gaan vieren. En als hij dat niet had gedaan, stel hij had Saul gedood, moet je zich voorstellen, dan had hij het koningschap genomen. Nou kreeg hij het. En zo is het ook met genade. Krijgen we het. Verdienen we het niet. We krijgen het wel. Het is Gods goedheid. Vers 3 zegt, het kunnen ook samen met David wel uitroepen. Heere, wat is de mens dat u hem kent, de sterveling, dat u aan hem denkt. Wat een onvoorstelbare agape-liefde. En u weet wat agape-liefde betekent, hè? Dat is liefde die niks terugverlangt. Laatst werd het op een bepaalde manier uitgelegd. Ik denk, mensen, het is liefde die van God komt. God verlangt niet van mij dezelfde liefde die hij mij schenkt. Dat kan ik helemaal niet. Dat is onmogelijk. Maar die agape-liefde die God geeft, die heeft hij voor zijn volk Israël en die heeft hij ook voor u en voor mij. Want wij zijn maar als een zucht, als een voorbijgaande schaduw, zegt David hier in vers 4. We zijn zo broos, zo zwak, zo hulpeloos en zo omgeven door veel zwakheden. En ons verblijf op aarde, reken het maar na, is kort en onzeker. En dus nogmaals, wat een liefde van God voor u en voor mij. Het tweede gedeelte gaat over vers 5 tot en met 8, waarin David bidt om succes tegen zijn vijanden. Ja, wie wil dat niet? Buig uw hemel, heren, en daal neer, raak de bergen aan, zodat ze roken. Slinger uw bliksem en verspreid hen, schiet uw pijlen af, breng hen in verwarring. Steek uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ontruk mij aan de grote wateren uit de hand van vreemdelingen. Want hun mond spreekt valse dingen. Hun rechterhand is een hand vol bedrog, zeer herkenbaar. Staat hier trouwens niet direct bij wie dat waren, hè? Die slechte buren van Israël. Staat hier niet bij, zijn vijanden. Hè? David vraagt God eigenlijk hier uit de hemel neer te dalen en zijn almacht te tonen. En hier staan situaties beschreven die we heel veel tegenkomen in de Bijbel. Als je de Bijbel een beetje kent, dan ziet u wat David hier vraagt. Dat is al heel vaak, toen David dit schreef, eigenlijk al gebeurd. Want als we, nou, we kennen het verhaal vanuit Egypte, die plagen daar alleen al, hè, wat Gods almacht wel heel erg duidelijk toonde. Eerst dachten die tovenaars, we kunnen lekker hetzelfde, totdat het wel goed fout ging. En heel vaak in die hele woestijnreis naar het beloofde land, kwam God in bepaalde situaties heel nadrukkelijk met de wolk, met de vuurkolom, noem al die dingen maar op. Met heel veel tekenen kwam hij naar het Israëlische volk toe om ze te laten zien. Ik ben er en ik kom naar beneden. Maar als het mij uitkomt en niet op jullie tijd. En dat geldt voor ons ook. Het is zijn tijd. Wij hebben zeggen, nou, ik heb tenminste heel weinig geduld. Ik weet niet hoe het met u zit. Maar als ik iets bid, wil ik het morgen eigenlijk wel een beetje gehoord hebben. Toch? We hebben geen geduld, hè? Maar we hebben straks wel de eeuwigheid om daar misschien heel erg dankbaar voor te zijn dat God het op dat moment niet deed. Ik weet niet hoe dat precies zal gaan, hoor. Dat hij het straks nog een keer weer doorgeeft. Leer ons maar geduld te hebben, dat is mijn gebed heel vaak. Maar David had slechte buren. En dat is iets wat verschrikkelijk is als je slechte buren hebt. Maar het is veel erger als dat dan ook nog eens betekent dat het dan meteen je leven kan kosten. He, trouwens, we hadden het net over iets, hè? Slechte buren misschien, ik weet het niet. Ik hoop dat het een hele goede buur wordt. Gaat niet meer gebeuren? Oké. Okay. Hij is groot, hoor. Maar God deed de bergen schudden, staat er in de Bijbel heel vaak. En die bliksem die hier in vers 6 beschreven wordt, hoe vaak hebben we dat niet gezien? En trouwens, over slechte buren gesproken, ook vandaag. What's new? Weer een Engelse term. What's new? Er is niks nieuws. Engeland, Israël is helemaal omringd door slechte buren, zou je kunnen zeggen. Want wie gelooft er nog in wat die leiders daar zeggen? En sinds 1948 hebben we al zo vaak kunnen zien dat Gods grootheid zich heeft geuit in de bescherming van zijn volk. We hadden laatst hadden wij bij ons een baptistenpredikant uit Bethlehem, nota bene. En als u weet, als u daar geweest bent, dan ziet u ook een gigantische grote muur. Waar hele veel lieve broeders en zusters het idee van hebben dat die alleen maar is opgericht om de Palestijnen te pesten. Dat is niet zo. Met de beste wil van de wereld kan ik me niet voorstellen dat ik het prettig vind om een bom achter in mijn tuin te vinden. Of een granaat. Of een vuurpijl. Of nog erger. Ik ben het met Andries Knevel overigens eens, die deze week een stukje schreef en een visie hierover. Hij zei, we moeten ook oog hebben uiteraard voor die mensen. Die arme mensen die onder ook een bepaald juk leven. Die leiders van hun, die liegen en bedriegen en ze opzetten tot haat. Daar moeten we voor bidden. En deze broeder, deze baptistenpredikant uit Bethlehem, die heeft liefde voor Gods volk. Het is een Arabier, het is een Palestijn. Hij woont in Bethlehem. En ik denk dat het goed is, dat mocht u thuis er een keer aan denken, dat u voor hem bidt. Want hij heeft het best moeilijk. Maar hoe ingewikkeld het daar ook is, politiek gezien, je komt er niet uit. Hij heeft familieleden in Jeruzalem wonen. Een broer van hem is tot geloof gekomen en daarna vermoord door een Arabische buurman. Nou, die moet je voorstellen. En jij bent predikant. En je moet de liefde van Christus prediken. Weet je wat hij doet? Doordat al die moskeeën daar allemaal van die jengeldingen op de muur hebben. Hij denkt, ik kan ook zo'n jengelding op de muur zetten. Kunnen ze mijn preek tenminste horen? En dat doet hij. Heeft hij gedaan. In Bethlehem. Prachtig. Ja, nou, denk aan die man, bid ervoor. Wat David mee moest maken in vers 8, zien we helaas ook iedere dag bij ons weer in het nieuws. Ik heb het al gezegd, dat liegen en bedriegen. Er is eigenlijk maar één volk, ik kan u weer even een quizvraag stellen. Er is maar één volk in het Midden-Oosten die ik geloof. Weet u welk? Even naast Israël, hè?
Jordanië.
Ik hoop dat u erbij zit. Ik heb het nog niet gehoord. Er is maar één volk die ik geloof, de leiders in ieder geval. Iran. Ja, Iran. De grootste vijand, die spreken de waarheid. Die zeggen gewoon binnen 25 jaar is het sionisme uitgeroeid. En daar zullen wij voor zorgen. Daar zijn ze heilig van overtuigd dat ze dat voor elkaar krijgen. Die hebben helemaal niks met leugens en bedrog. Nee, die zeggen gewoon recht toe, recht aan. De Joodse volk hoort hier niet te zijn, weg ermee de zee in. Klaar. En al die anderen eromheen liegen en bedriegen. Ik ben geen fan van het Iraanse regime, hè. Hou me ten goede. Die Ayatollahs, die zeggen eigenlijk precies wat wij willen horen. Nou, liever niet. Maar het is wel duidelijk. En dat zegt ook heel veel over de wereldpolitiek die zich daar eigenlijk niet zozeer aan stoort. Zelfs de grote leiders in de wereld zeggen, ah joh, dat valt wel mee daar in Iran. Ach, dat ze eens een keer wat raketjes daar in Syrië neerzetten. Dit zijn die ballistische dingen die dus overal altijd een doel treffen. Israël, die... Het vertelde Lea Farkas. Wij hebben weer opdracht gekregen om van minstens een maand, Jeruzalem heb ik het over, hè, om minstens een maand voedsel in huis te hebben. Iedere dag opnieuw worden ze daarmee geconfronteerd, met die spanning. En tegelijk, dat is het mooie ook van mevrouw Farkas, die Messiasverwachting. Daar kijken ze naar uit. En ze vieren hun feesten, hè. Dat doen ze ook, hè. Goed. Maar die Ayatollahs hebben niet in de gaten dat wij een machtig God hebben. Ik zal het heel vlug even voorlezen. U kent die teksten ongetwijfeld. Psalm 2, dat is de bekendste op dit gebied. Psalm 2, die hebben niet in de gaten wat daar staat. Daar staat gewoon, die in de hemel woont, zal lachen. Vers 4, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion. Mijn heilige berg, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En dan gaat het nog een tijdje door. Ze hebben niet in de gaten dat verstrekkende gevolgen heeft. Dus bid ook maar voor dat volk. Het derde deel, gezien de tijd ook. 9 tot en met 11. O God, ik zal een nieuw lied voor u zingen. Dat moet je al goed doen zien, dat het... Hier gezegd wordt, een nieuw lied voor u zingen, met een luid en met een tiensnarig instrument zal ik psalmen voor u zingen. U bent het die koning een overwinning geeft, die zijn dienaar David bevrijdt, dan heb je het weer, van het zwaard dat onheil brengt. Bevrijd mij en red mij van de hand van vreemdelingen, van wie de mond valse dingen spreekt, van wie de rechterhand vol van bedrog is. David, die verblijdt zich in dit gedeelte dus over de zekerheid van de overwinning. Hij geeft God de eer. En hij wil een nieuw lied voor hem zingen. We weten dat David muzikaal was. En hier staat hij dat het met een luid en een tiensnarig instrument. Het zal dan weer geen gitaar zijn, neem ik aan. Maar hij wil in ieder geval psalmen meezingen. En het is ook voor ons prachtig dat er met opwekking binnenkort, ik weet niet of er nu wel eens naar opwekking gaat, hè, dan ga je weer allemaal nieuwe liederen leren. Nou, ieder jaar zijn het er weer een hele hoop die in een opwekkingsbundel terechtkomen. Soms dan zou ik zeggen, stop er nu maar eens mee, het zijn er nu genoeg. Maar elk jaar moet er ook weer verkocht worden natuurlijk, het is ook een commercieel gebeurd. Zingen maakt blij, toch? Zingen maakt blij. En David smeekt God om hem genadig te zijn. We hebben ook dagelijks, hebben het al gezongen, die genade nodig in ons eigen leven. Vanuit het besef kunnen wij ook God loven en prijzen. Als je beseft dat je die genade ontvangen hebt, dan kun je hem loven en prijzen. Vanwege zijn goedheid voor ons. En David besefte heel goed dat hij afhankelijk was van God, zegt hij hier in vers 10. De overwinningen gaf op zijn vijanden. Hij wist heel goed dat hij uit zichzelf onmachtig was. En ook wij gelden, ja, als onbevrijde mensen, als we het niet doorhebben dat de grote bevrijder ons daarmee ook bedoelt. Hij wil ook ons bevrijden. En in Romeinen 8, een heel bekend hoofdstuk, staat dat wij meer dan overwinnaars zijn. Een heel bekende tekst, er staat het lezen in Romeinen 8, vers 37. Hebben wij dan die overwinning behaald? Dacht het niet. Dus staat in vers 38 en 39 van hetzelfde hoofdstuk. Dan weten wij dat wij niets en dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus, van God in Christus Jezus onze Heer. Want Hij heeft de overwinning behaald voor ons. Op het kruis van Golgotha. Iets wat u ook iedere maand, denk ik, bij het avondmaal gedenkt. Hè? Davids gebed in vers 11 is dat God hem bevrijdt van de hand van vreemdelingen, van wie de mond valse dingen spreekt en van wie de rechterhand dus een hand is van bedrog. Nou, dat komt u in uw leven absoluut niet tegen. Oh wel. Nee? Nou, wel. Wel, hè? Nou, ik moest laatst denken aan een programma van Family 7. Het was vorig weekend, geloof ik. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar er werd op straat werden de mensen geïnterviewd in een prachtig stadje, dorpje, wat is het eigenlijk, Volendam. Aan de grenzen, aan de oevers van het IJsselmeer. De vraag aan de mensen op straat was of ze wel eens roddelden en of kwaad spraken van iemand anders. Nou, uit de beelden kwam naar voren dat dat eigenlijk niet of nauwelijks gebeurde in Volendam. En daarbij de vervolgvraag van of er mensen in Volendam wel eens jaloers waren. Opnieuw, ik heb er geen één gezien. Ik vond het zo vreemd. Ik denk, of jullie hebben allemaal de verkeerde mensen geïnterviewd, of misschien is er niemand in Volendam die jaloers is, en er rommelt ook niemand in Volendam. Het is een dorp, toch? Nou, in ieder geval viel mij op dat het heel positief werd gebracht. Het kwam daarbij, nou, voor. Ik denk, nou, daar ga ik wonen. Dat is zo ideaal. Dit is prachtig. Nou, David, die had daar zelf wel degelijk mee te maken, lezen we hier in vers 11. Waar het gaat over valse dingen spreken en over leugenachtigheid en over bedrog. En zelf weten we inmiddels dat David er ook niet helemaal schoon vanaf kwam, want hij was zo jaloers als de pest. Hij zag een mooie vrouw staan, Bathsheba, en die wilde niet hebben. Nou, het verhaal kent u. Het vierde deel gaat van vers 12 tot en met 15, tot slot. Daar staat: dan zullen onze zonen als planten zijn, hoog opgegroeid in hun jeugd. Onze dochters als hoekstenen, uitgesneden naar het ontwerp van een paleis. Dan zijn onze schuren vol en leveren zij de ene voorraad naar de andere. Dan werpen onze kudden bij duizenden, ja met tienduizenden, nemen zij toe in onze velden. Dan zijn onze runderen zwaar beladen. Dan wordt er geen inval of uitval gedaan en er is geen gejammer op onze pleinen. Welzalig het volk dat het zo vergaat, welzalig het volk waarvan de Heere zijn God is. Het is een gebed om voorspoed. Wanneer de vreemdelingen uit vers 11 verslagen zijn, dan heeft David nog wel enkele wensen. Hij is niet klaar. Het is een heel normale wens natuurlijk, dat een mens bidt om vrede en om voorspoed. Dat hebben we de laatste dagen ongetwijfeld gedaan. En Nederland heeft nog steeds niks te klagen. Maar zegt niet iemand in een of ander interview, ik weet niet precies welke, maar Nederland let op uw zaakje of zoiets. Wij worden nog steeds gezegend. Zolang we Israël zegenen. Daar is het van afhankelijk hoor. Zolang wij Israël zegenen, staat in Genesis 12 vers 3, ik zal zegenen die u zal zegenen. En wij merken het bij Nachemu Ami elke dag opnieuw, dat dat tegengewerkt wordt. Dat er strijd is. En dat hoort erbij. Maar ik zeg ook wel eens, als het er niet zou zijn, dan doen we iets blijkbaar niet goed. Maar in uw persoonlijk leven kan het ook zo zijn, als u het allemaal maar een beetje, net als de rivier van Vervreden straks, lekker voort laat kabbelen, en er gebeurt nooit wat, niet linksom, rechtsom, naar beneden niet, omhoog niet. Dat is fijn, laat ik dat voorop stellen. Dat is helemaal niet erg. Maar soms is het wel eens nodig, geestelijk gezien dan, hè, dat we even toch een klein beetje worden aangeraakt. Er is gebeurd in ons leven. En dat we denken, oh ja, ja, die bevrijder, wie was dat ook alweer? He? En dat hebben we nodig, om steeds opnieuw weer daaraan herinnerd te worden. En dan ontdekken we iets in vers 12, Wat eigenlijk niet zo heel vaak in de Bijbel zichtbaar is en wat de vrouwen onder ons ongetwijfeld heel veel plezier doet. Namelijk hoe belangrijk dochters zijn. Ziet u dat staan? Die worden ook zonen genoemd uiteraard. Hè, en die als planten zullen zijn die hoog opgroeien in hun jeugd. En natuurlijk zijn de zonen stamvaders geworden van het volk Israël. Maar hier worden dochters, vrouwen genoemd als hoekstenen. Ik weet niet of u weet wat een hoeksteen is, maar ik raad u niet aan om die weg te halen uit een huis. Want dan denk ik dat die in elkaar valt. Dan stort het gebouw uiteindelijk in. En door dochters, dat realiseren we ons misschien niet altijd zo, maar door dochters worden families aan elkaar verbonden, aan elkaar verwant. Dochters, zoals hier staat, uitgesneden naar het ontwerp van een paleis, een sierlijk gebouw worden de dochters hier genoemd. David vraagt eigenlijk om steunpilaren, om zonen en dochters, vertaald ook in onze gemeenten, in onze tijd is dat uiteraard ook voor ons een wens. Om steunpilaren. Wat is het belangrijk nogmaals dat ouders bidden voor hun zonen en hun dochters. Dat als het gelovige jongelui zijn, die gelovige mensen zijn, dat ze ook een steunpilaar mogen zijn in hun eigen gemeente. En wat is dan het gevolg? Nou, dat lezen we dan in vers 13. Daar staat er het gevolg van dat alles is, dat onze schuren vol zijn. Dan is dat bij ons natuurlijk niet zo letterlijk zo, en heel veel mensen hebben helemaal geen schuur. Of een schuurtje, wat niet zo heel veel in kan. Maar dan zullen onze schuren vol zijn, dat er overvloed is aan vee. En ik moest hier ook onderweg aan denken, toen Dietje mij een verhaaltje voorlegde, las uit het ND. Waarin onze broeder Krijn, hoe heet je ook alweer? Krijn, Sporen van het Koninkrijk ging. Dat is een stukje wat iedere weekend in die krant staat. En hij omschreef dat er nu inmiddels in China meer dan 100 miljoen christenen zijn. En waar komt dat door? Denk ik hoor. Waar komt dat door? Chinese zendingswerkers, die gaan letterlijk op de knieën, uiteraard voordat het zendingsveld opgaan, in de wetenschap dat ze het misschien niet overleven. En dat gebeurt ook. Het is in Pakistan gebeurd, waar een jong echtpaar werd vermoord. Maar die hebben ook echt die drive, heb je hem weer, die drang in zich om het woord door te geven. Vind ik zo mooi. En China wordt gezegend met meer dan 100 miljoen broeders en zusters inmiddels. En dan heb ik het niet over de officiële kerk, hè? Nee. Geweldig om dat te zien. Dat is eigenlijk ook voor ons weer een aansporing misschien, om niet op te geven, ook hier in Den Haag niet. Er is altijd wel een mogelijkheid om iets met iemand anders te delen. En dan mag dat ook spontaan zijn. En ik denk dat David hier heel profetische woorden spreekt, want we weten helaas, als we kijken naar de loop der tijd, en vooral onze tijd, dat er ook nog steeds overal op aarde wel oorlog is. Ook na 1945 zijn er nooit zoveel oorlogen geweest als nu. En opnieuw helaas ook veel goddeloosheid. Maar er is hoop. Er is hoop in de toekomst. Daarmee wil ik eindigen. Want kijk, als we kijken naar het Joodse volk. 18 miljoen voor de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels weer 16 miljoen. God heeft zijn volk niet verlaten. God zal ons niet verlaten. En er wacht ons eigenlijk een schitterende toekomst. We weten uit de Bijbel, als ik dat zo zeg, dat er ook 1000 jaar vrede zal zijn. Ja? We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Soms dan bepaalde tekenen, hè, de Bijbel naast de krant zeggen ze dan wel eens, maar bepaalde tekenen wijzen er nu al op, dat die zogenaamde vrede aanstaande is. En dat is ernstig hoor, dat is ernstig. Dan zal er misschien een moment komen dat het Joodse volk denkt, oh, er is niks aan de hand, oh, dat is een hele goeie, die zetten we maar neer in Jeruzalem. En ik geloof dat de tempel herbouwd wordt. Zijn broers en zusters denken er wat anders over. Ik geloof dat die letterlijk herbouwd wordt. Als je Openbaring 11 leest, waar Johannes het meetlat krijgt, dan denk ik niet dat hij u en mij bedoelt, maar dat hij letterlijk bedoelt wat voor maten die meekrijgt om de tempel opnieuw te bouwen. En dan zitten we midden in die 2 keer 3,5 jaar van die 7 jaar die in de grote verdrukking dus gaan plaatsvinden. Maar daarvoor is de opname van de gemeente. En dat zijn u en ik. Daar ben ik heilig van overtuigd. Het kan nu ieder moment gebeuren. Het kan zijn dat we nog net een bakje koffie kunnen drinken van tevoren. Het kan ook direct daarna zijn. Maar iedere dag. En de vraag aan u, en ook voor mezelf, is dan een hele logische. Dat we ons wel echt bewust zijn van die bevrijding door Jezus Christus. En dat we ook echt dagelijks bereid zijn om hem te ontmoeten. Ik kom in mijn eigen gemeente en ik neem u ook niks kwalijk hoor. En zo wil ik het ook niet over laten komen. Maar mensen zijn daar niet mee bezig. Daar is het hier en nu maar als veel belangrijker dan het hiernamaals. En als het zo is, en we leven wel in die verwachting, dan zijn we, zoals het hier staat, en in een oude vertaling staat het eigenlijk nog mooier, een welgelukzalig volk. Een welgelukzalige gemeente bent u, als u in die verwachting leeft.